Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 66, het vierde en het vijfde vers. Daarna lezen wij Matthäus 14.
Te diezelfde tijd hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten: deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet, omwille van Herodias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag van Herodes' geboorte gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde Herodes. waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. En zij tevoren onderricht zijnde van haar moeder zeide: geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. En de koning werd bedroefd, doch om de eden en degene die met hem aanzaten, gebood hij dat hij het haar zou gegeven worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven hetzelfde en gingen en boodschapten het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijze kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet van nodig heen te gaan, geeft hij hun te eten. Doch ze zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: brengt mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de 5 broden en de 2 vissen, en opwaarts ziende naar den hemel, zegende hetzelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen, en de discipelen gaven ze de scharen. En zij aten allen, en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan, en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op den berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar de vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem waren kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, en baden hem dat zij alleenlijk den zoon zijn kleed zouden mogen aanraken. En zoveel als hem aanraakten, werden gezond.
Laat ons samen bidden. Heere, we heffen onze ziel tot u op, in het geloof dat gij onze God zijt, die grote en almachtige God, die alle dingen regeert, die wolken, lucht en winden wijst, voor en loop en baan, maar die ook de haren van ons hoofd geteld heeft. Die grote God die zich nederbuigt tot kleine mensen, tot nietige zondaren, en die zijn oor te luisteren legt aan een ellendig mens,
die in de nood tot u roept. Zo zijn we vanmorgen voor uw aangezicht gekomen als uw kudde. Uw gemeente die geleidt naar uw welbehagen. Om uw hulp, om uw bijstand te vragen. Want wij allen zijn verdwaalde schapen. En we keren ons in iegelijk naar onze eigen weg. Totdat u ons zoekt en vindt en terugbrengt. Terugbrengt bij de herder. Door de herder. Tot eer van de herder. Ons rukt uit de klauw van het wild gedier. Dat niets in het woen ontziet. En ons veilig dekt onder uw vleugelen. Want gelijk een hen haar kikkens vergadert onder haar vleugelen. Zo vergadert uw mistroostige ellende. Door onweder voortgedreven en ongetrooste zondaren. U vergadert ze onder uw vleugelen. Waar ze geen kwaad hebben te vrezen. Van de duivel, van de wereld en van eigen zondig vlees. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heere, doe ons dat vanmorgen beleven. Dat we na een week van arbeid en gejaagdheid en alles wat ons overkomen is, mogen rusten. Rusten, ook uitrusten van onze zonde. Van alles wat verkeerd was. Van alles waarover we ons schamen. Van alles waar we zeggen, waarvan we zeggen, treed niet in het gericht met mij, Heere. Ook niet over de zonde van de afgelopen week. Want dan kan ik voor uw aangezicht niet bestaan. En dat u de zulken u roept en nodigt en vriendelijk trekt. Door het woord van uw genade om tot u te komen. Verdienst hebben we niet, Heere. We kunnen niets uitdenken wat we in deze week gedaan zouden hebben. Waarop we waardigheid bij u, ontvankelijkheid bij u zouden kunnen vinden. Wat we u brengen, dat is onze schuld en onze zonde, onze afdwalingen en ze zijn zoveel. Maar het heeft u behaagd om dan toch, ondanks al dat erge, dat verkeerde, dat zondige, want het moest toch niet zo zijn, Heere. Het moest toch niet zo zijn. We moesten u toch alle dag erkennen en loven en prijzen, zoals de engelen en zoals de heiligen in de hemelen doen. Maar vergeef ons onze zonde. U wist, en u weet het nog, wat van uw maaksel zij te wachten, klein van moed, min van krachten en stof van jongsaf geweest. Zou u ons weer in genade willen aanzien en zou u onze hongerige en dorstige zielen willen voeden en drinken uit die frisse stromen met dat brood des levens dat u zijt. Opdat we door uw genade weer voort mochten gaan op de smalle weg. Achter u aan de herder weer zou zien. En ons zouden laten leiden. Ons hart aan u zou verbinden. Doe ons weer geloven, Heere. Geloven dat gij het zijt. Die een welbehagen heeft in zondaren. Die ongetroost en ongeholpen hun ziel aan uw voeten uitstorten. Wil die vanmorgen genadig zijn, ondanks alles wat ons bevlekt en wat ons nederdrukt. Zeg het tot onze ziel, zie hier ben ik. Zie hier ben ik, dan is het goed, Heere. Dan zullen we net als de discipelen verblijd zijn als ze de Heere mogen zien. En dat kunt u toch doen. Al zijt u dan niet meer lichamelijk in ons midden, maar met uw geest, godheid, genade en waarheid wilt u wel bij ons zijn. Dat heb u beloofd. Er zijn er hier meer als 2 of 3 in uw naam vergaderd. Ach, we vragen van u, kom dan in ons midden. Maak met uw tegenwoordigheid ons getal vol. Laat ons het geruis van uw voetstap mogen horen. Zodat we mogen zeggen, het is de Heere. Dan is het goed. Want als we u zien door het geloof, dan hebben we alles wat waard is om gezien te worden in de hemel en op de aarde. Dan zijt u onze borg en onze zaligmaker. Heren die dat nog nooit ontdekt hebben, en die zijn er nogal wat. Zou u die vanmorgen nabij willen trekken? Door die koorden van liefde en genade, waarmee u al uw kinderen tot u trekt. Opdat ze schuld verslagen aan uw voeten zouden nederzinken. En zeggen, Heere, red ook mij. Red ook mij, Heer, want ik ben op weg naar het eeuwig verderf. En ik weet niet hoe lang u me nog leven zult gunnen op deze aarde. Maar dit weten we alle, daar is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. En we hoeven waarlijk geen 80 jaar te zijn. Om te moeten sterven. We zien het rondom ons, Heer. Dat u ze ook wegraapt in de kracht van het leven. Zo bevelen we ons samen aan uw genade, Heer. Open gij uw woord. En wil ons hart ook openen door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in verwondering ons aan uw voeten nederbuigen. Heer, gedenk ook degene die uw hulp in het bijzonder behoeven. Degenen die thuis ziek zijn, die terug mochten komen uit het ziekenhuis, ook die oude zuster der gemeente, in al haar zwakheid, in al haar zorgen, in al haar ongeloof, Heere, laat haar oog op u gevestigd zijn. Omdat ze de toevlucht zou nemen in al haar klachten tot u, die fontein des levens geopend, tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Opdat ze daar haar rust zou mogen zoeken en vinden. Heren, we dragen ook dat zoontje aan u op uit het midden der gemeente. Hij leidt dikwijls veel pijn. Moet elke keer terugkeren naar het ziekenhuis. Ach, wil u zijn jonge leven in uw hand nemen. En geef hem te zien dat er bij u redding is. Dat u de grote geneesmeester zijt die pijnen stilt. Maar nog veel meer die de oorzaak van de pijn wegneemt. En dat is de zonde. Opdat hij zich met zijn jonge leven aan u zou toevertrouwen. Geef hem kracht om het te dragen. En geef hem kinderlijk van u om genezing te mogen bidden. Dan zult u ook voor hem zijn. Een God die het gebed der kinderen horen wil. Zo dragen we al de noden, ook van onze kinderen, van onze jongens en meisjes, ook die niet ziek zijn, aan u op, Heer. Laten we niet alleen trachten door het leven te gaan, dan is de last ons altijd te zwaar. Dan zullen de teleurstellingen ons onderkrijgen, want er is zoveel te klagen en er is zoveel geween, dat we het alleen niet dragen kunnen. Dat we dan in onze jonge jaren onze schepper zouden gedenken. Tot u zouden terugkeren. Van wie we zijn afgekeerd. Want zalig is hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dan kan het nooit meer verkeerd gaan. Dan gaat u door donkere en diepe wegen met ons. Dan zult u ons leiden naar uw raad. En daarna in uw heerlijkheid opnemen. Geef uw dienstknecht over het rond van de aarde de hulp van uw geest. En mocht die hun op hun paan ten leidsman strekken. Ook uw dienaar vanmorgen hier ter plekke. Zegen hem met de bediening van uw geest. Opdat hij van uw genade zou mogen gewagen. Dwars tegenover al onze schuld, ellenden en zorgen. Opdat we u zouden zien, Heren. Want daarin is het eeuwige leven. O, dit vragen we van u. In de vergiffenis van al onze zonden. Om het dierbaar bloed van Jezus Christus onze zaligmaker. Amen. We zingen nu uit Psalm 91, het eerste en het zevende vers. Thank you. Het woord van God, geliefde, dat we u vanmorgen willen verkondigen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 14. De tekst is voor vanmorgen vers 28 tot 31. En Petrus antwoordde hem en zei: de Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus, daar stond de hand uitstrekkende, greep hem aan en zeide tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Deze tekst leert ons dat klein geloof toch heel wat anders is dan ongeloof. Klein geloof, zegt de tekst, is toch ook waar geloof. Dat wil de Heer ons leren. Klein geloof is ook waar geloof. Het is waar. Klein geloof vraagt, en dat was niet alleen bij Petrus, vraagt zo dikwijls om een wonder. Klein geloof doet ons daarom ook dikwijls wankelen. Maar tenslotte, klein geloof behoudt ons wel. Dat is de troost. Het behoudt ons wel. Het mag dan klein zijn, maar als het dan maar echt is. De Heere Jezus heeft zo pas grote wonderen gedaan. Hier in ditzelfde hoofdstuk. We hebben het samen gelezen. Daar zijn 5000 mannen plus de vrouwen en de kinderen gevoed van 5 broden. En dat die zulke Zeeuwse 4 ponders, maar broden, ronde broodjes, zoals ze gewoon waren om te eten, zo'n boterham of 5. Van 5 van die gewone broodjes heeft hij die hele schaar gevoed. 2 visjes, stuk gebroken en rondgedeeld. En ze hebben allemaal gegeten. En ze hebben nog overgehouden. Veel meer als die 5 broden en die 2 visjes. Ja, dat was dat. Zo'n koning, wie zou hem niet begeren? Onmiddellijk wilden ze hem koning maken. Dat is waar ze nu al zo lang op gewacht hebben. Een koning die wonderen doet, die de maag vult, die dingen doet die nog nooit voor die tijd gedaan zijn. Maar Jezus wist het effect dat deze wonderbare spijziging teweeg bracht in de schaar. En hij kende ook de onzuivere bedoelingen van de grote massa, die het in de verste verte niet verstond waarom hij nu deze wonderen gedaan had. Hij heeft deze wonderen gedaan, zeker omdat hij medelijden had met die scharen die de hele dag nog niet gegeten had en er waren geen winkels in de buurt om het te kunnen kopen. Ook dat. O, cijfert dat niet weg, God zorgt ook voor ons lichaam. Maar daar ging het hier ten diepste niet om. Zijn wonderen waren altijd tekenen. Dat was niet maar zo, ach die arme mensen hier, ik zal er zorgen dat ze brood en vis krijgen vandaag, dan hebben ze tenminste ook wat om door het leven te komen. Nee, zijn verlossingsarbeid heeft een fundament, een veel grotere aanleiding. Want, ik zei, zijn tekenen waren wonderen. Wonderen, en zijn wonderen waren tekenen. Waarvan? Van zijn Godheid. Tekenen van het werk dat geen mens op de aarde ooit kon verrichten. Tekenen van zijn almacht, waardoor hij de nood de mensen zou wegnemen. En het leven in onverderfelijkheid zou aanbrengen. Het waren maar geen stoere stuntjes waar de goochelaar mee bezig is. Zoveel mogelijk mensen naar hem toe te krijgen en zoveel mogelijk geld in zijn zak te krijgen. Maar de tekenen die Jezus deed, betekende eigenlijk, mensen, geloof toch in mij. Zie je nou niet, geloof je nou niet, dat ik van God gekomen ben. Dat ik de Zoon van God ben. Kijk dan wat ik doe. Als je me niet gelooft om hetgeen wat ik tot je zeg, maar geloof me dan om de tekenen. Maar geloof toch in mij. Ik ben van God gekomen om te redden die verloren zijn. Ik ben van God gekomen om de Messias te zijn. Waar Adam en Eva naar hebben uitgezien. Waar Abraham en Isaac en Jacob op gehoopt hebben. Waar David en Salomo van geleefd hebben. Die lang verwachte Messias. Dat ben ik. Ik bewijs het je toch. Wie is er voor mij geweest die 5000 mannen plus vrouwen en kinderen kon voeden van deze 5 broodjes en van deze 2 visjes. Zie het nou nog. Beken het nu toch dat ik de Messias ben. De verlosser. Dat ik gekomen ben om je zonde weg te nemen. Om in je plaats te staan. Om in het gerichte God te staan. Om je te bevrijden. En om je te redden. Daar hadden ze geen oog voor. Ze wilden hem koning maken. Gloriëren. Met hem leven in een droomwereld waar je zonder werken toch eten kan. Want dat kan hij toch. Een God voor dit leven. Onwelvarend, rijk, gelukkig, ongedeerd er vanaf te komen. Onze godsdienst is toch niet zo erg. Wij zitten toch vanmorgen niet in de kerk om de slagen te ontgaan. Om er zo goed mogelijk door te rollen. Om een zegen te vragen. Dat zijn we ook. Maar dat is toch niet alles. En dat is toch niet voor alles onze bedoeling. Over ons dagelijks leven. Dat het goed mag gaan in ons huis. En dat onze kinderen gezond zullen zijn. En dat ons huwelijk heel zal blijven. En dat er geld genoeg zal zijn om te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Dat is toch niet alles. Is toch niet de hoofdzaak van ons leven. Laten we eens eerlijk zijn voor God. Want hij kent ons hart. Als u zegt, nou eigenlijk ja. Dat vind ik toch wel erg belangrijk. Ja, God vindt ook erg belangrijk. Want anders dan zou hij dat brood en die vis niet gegeven hebben. Maar het zijn tekenen van wat anders. Dat God ons hier gezond en wel bij ons verstand in zijn huis brengt. Om naar zijn boodschap te luisteren. Dat op zichzelf een voorrecht. Miljoenen ontberen het. Die hebben het niet. Maar ons zitten hier in de kerk. En ons luisteren naar de boodschap van God. Heeft een heel diepere betekenis. Heeft een veel groter belang op het oog. Want al zouden we zonder kleerscheuren afkomen tot aan ons 80ste jaar. En we moesten met een welgevulde portemonnee en met een riant huis en met alles wat we maar nodig hebben om door het leven te komen, we weten het toch als we dan niks meer hebben dan dat, dan gaan we met de rijke man naar het helse vuur. Dat heeft de Heer ook gezegd. Dat is ook waarheid. Laten we dan niet zo zot doen. Zoals die scharen. Verreweg de meeste mensen van die tijd. Die hem zochten om hem koning te maken. Ja, niet over hun ziel. Maar over hun lichaam. Om de broden en de visjes. Die ze gegeten hadden. En daarom ging Jezus van hen weg. Ik denk. Staat er niet bij. Ik mag het toch denken. Dat hij naar de berg gegaan is alleen. Tegen zijn discipelen zei hij. Nee. Jullie moeten niet met me samen gaan. Ik wil nou alleen zijn. Ik wil helemaal alleen zijn. En hij ging op de berg alleen. om te bidden. Hij voelde de nood van de schaar. Hij zag die duizenden mensen en vrouwen en kinderen. En hij kende hun hart één voor één. En die nood die dreef hem tot God zijn vader in de hemel. Of dat het hem behagen mocht. Om ook deze scharen een andere koning te doen begeeren. Een koning die ze verlossen zou van de zonde. De discipelen, ik zei het straks, heeft hij weggestuurd. Ze moesten de zee op. Ze moesten overvaren naar de andere kant. Ze hebben het niet graag gedaan. Want de Heere moest ze dwingen. Dwingen. Ze hebben hem dus tegen gesproken. Ze hebben gezegd, nee, blijf nou bij ons. Kom nou met ons, of laten wij met u gaan. Ga nou niet alleen. Hij heeft ze majestueus gedwongen in het schip gegaan. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. En voor hem af te varen naar de andere zijde van het meer van Genezareth. Terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. Ja, dat had Jezus ook nodig. Hij had nodig alleen te zijn, stil te zijn, om te bidden. Zijn we daarin ook zijn navolgers? Het is goed het tafelgebed. Het is goed samen in de kerk te bidden. Maar dat is toch niet alles. Dat is toch niet alles. Daar zijn dingen die kunnen we in het openbaar niet zeggen. Zelfs in ons gezin niet. Er zijn dingen die kunnen we alleen aan God kwijt. Jezus zelf had het nodig om alleen te zijn met zijn vader. Zo heftig was de strijd die hij te strijden zat. Had zo zwaar. Zo zwaar was dat hij er behoefte aan had om alleen te zijn om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En de discipelen die waren ook alleen. Die waren alleen in het schip, ver bij die triumfen vandaan, bij die glorieuze maaltijd. Wat hebben hun gezichten geglunderd en wat klopte hun harten toen ze zagen dat brood voor brood voor brood gebroken werd en het maar niet ophield en de visjes uitgedeeld werden totdat alle mensen groot en klein genoeg hadden. Ze hebben zo eens vriendelijk Jan en Piet en Klaas aangekeken, ik zie het gebeuren, en ze hebben gezegd, nou wat denk je van hem, wat zeg je nou van hem, geloof je nou nog niet in hem? Je ziet toch wat hij kan. Ze hebben meegeglorieerd met de wonderen die Jezus gedaan heeft. Hebben zij begrepen wat hij bedoelde met de vermeerdering van de broden en de visjes? Ik denk het ook nog niet. Althans niet ten volle. Dat blijkt straks wel. Als hij naar het kruis gaat. Maar ze zijn er in ieder geval gelukkig mee geweest. Ze zijn er blij mee geweest. En nu komt de beproeving. Ze moesten in het schip. Ze zijn gedwongen om af te varen naar de andere zijde. En het schip was in het midden van de zee. Zijnde in nood van de baren. Want de wind was hun deken. En dat duurde tot aan de morgen toe. De vierde waken. Tegen dat het licht werd. Het was heel erg. Ze hebben alles geprobeerd om in een veilige haven te komen. Maar het lukte niet. De hele nacht geploeterd om het scheepje en daarin hunzelf in veiligheid te brengen. En geloof maar dat ze ook wel gebeden hebben. Zo waren de discipelen wel. Was Jezus een humaan? Waarom is hij nou alleen weggegaan? We hebben gisteren zijn wonderen gezien. En laat u ons nou in de diepte verzinken. gebeurt dat niet menigmaal. Dat op welke manier en door welke omstandigheden ook. Als we eens in de wolken geweest zijn met hem. De kolken nabij zijn. En dan, waar blijft dan hun geloof in hem? Van wie ze toch duidelijk gisteren de wonderen gezien hadden. Jezus, hij ziet hun nood, gelukkig wel. Ook als zij hem niet zien. En hij komt hun reeds tegemoet, al weten zij het niet. O, dat mag uw troost zijn. Indien er ooit op hem een betrekking in uw leven gekomen is. En ge verwachting van hem gekregen hebt. En hij groot geworden is in uw leven. Zodat ge op hem uw wankele hoop bouwde. En uw ziel voor hem uitstortte. En met uw zonde, met de last van uw ongerechtigheid. Zijn naam als een olie voor uw hart hoorde verkondigen. Zodat ge vertrouwen in hem krijgt. En zei, Heere, ik kan alleen niet verder. Geen enkele schreef. Ruk me uit. Draag me. Trek me uit. Mijn zonde uit. Anders sterf ik erin. Bewaar mij, o God, want mijn ziel is in nood. En die geproefd en gesmaakt heeft dat God goed voor u was. Dat u uw ondergang niet zocht. Dat het hem niet te doen was. Om u verderf. Maar dat geen uw woord. In zijn woord. Uw leven getekend vond. En dat ge zei, Heere. Maak in uw woord. Mijn gang. En treden vast. Ik wil niet meer zondig, Heer. Ik wil u dienen. Want dat is het eerste kenmerk van het waarachtige leven. Als we bij God vinden. Milde handen en vriendelijke ogen. Dan willen we niet langer tegen hem zondigen. Dan willen we hem dienen en liefhebben en voor hem leven. Dan zijn de zonden ons de dood geworden. Daar begint de echte oprechte strijd tegen de zonde. Niet in de eerste plaats om van de hel verlost te worden. De gevolgen van de zonde. Maar om van de zonde zelf verlost te worden. Niet in de eerste plaats om de straf te ontgaan en in de hemel te komen. Maar in de eerste plaats om God nooit meer te bedroeven. Om voor God te leven, zodat God plezier van ons heeft. Zodat hij genoegen in ons heeft. Zodat hij ons vriendelijk kan toeknikken. Zodat hij kan zeggen, goed zo mijn kind. Dit wil ik dat je doet. Zoals een kind, een oprecht kind, zijn vader en zijn moeder die trouw voor hem zorgen, wil behagen. Zo wil ook het volk van God, God behagen. Al was er geen hel tot straf en geen hemel. Tot loon. Daaraan kunt u uw ziel toetsen of er waarlijk genade in uw leven gekomen is. Of de liefde Gods in uw hart is uitgestort. En dat was bij de discipelen wis en zeker. Maar dat de andere kant. Als dan de Heere tegenheden over u brengt. Als er dan teleurstellingen in uw leven komen. En die zullen er komen. Als dan het kruis u hebt opgelegd wordt. En wie van Gods kinderen komt zonder het kruis door het leven. Wat dan? Dan zegt u, was Jezus er maar. Heeft hij het dan niet? Heeft hij het dan niet verkondigd? En ziet, ik ben met uw lieden. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Waarom na zo'n schone dag. Dan zo'n smartvolle nacht. Waarom dat geploeter in dit leven. Tegen wind en golven in. Heere, we vergaan. Hebben ze op een andere tijd geroepen toen hij wel in hun scheepje was. Bekommert het u niet. Dat we vergaan. Maar nou is hij zelfs nog niet in het scheep. Ze hebben zelfs niet de gelegenheid om hem wakker te maken. Want hij is niet in het scheep. Waarom toch, waarom toch. Heere, waarom staat ge van verre? Wie kan niet de klacht van de kerk van de oude dag? Treft het u niet aan? Ziet ge niet hoe we voortdobber door dit stormgedruis? Ja, hij ziet het. Hij is al op weg om ze te redden. En wonderlijk, en de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En ze schreeuwde van vrees. Toen hij kwam, toen kenden ze hem niet. Maar hij die broden vermenigvuldigde en visjes vermenigvuldigde, is het dan zo wonderlijk als die op de zee wandelt? Het ongeloof herkent God niet. Het ongeloof ziet menigmaal in God een spook. Iemand die komt om ze te verderven. Het waren mensen van hun tijd. Net als de heidenen die in spoken geloofden. Ook de discipelen geloofden nog in spoken. Gezichten en griezelige figuren die in de donker tegenkwamen. Wie als kind heeft er nog nooit mee te doen gehad op eenzame paadjes of langs wegen en dijken. Zo in de donker, die griezelige donkeren. Zou er daar iemand staan of zou er daar iemand op me afkomen? De discipelen waren, ja, ook nog maar kinderen. Ze geloofden ook nog in spoken. En ze schreeuwden, die grote mannen, die stoere vissers, die schreeuwden het uit. De een greep de ander, oh, kijk, kijk, kijk. En ze dachten minstens dat ze zo naar de diepte der hel gesleurd werden. Terwijl ze even tevoren de almacht van hun zaligmaker duidelijk hadden gezien. Ja, wat zijn we toch. Als de Heere even uit het gezicht is, wat zijn we toch ellendige gelovigen wij bij elkaar. Als die even uit het gezicht is, dan kermen we moord en brand. En we hebben zoveel goedheid van hem gezien. En we hebben zoveel genade van hem ingedronken. En als hij dan zijn aangezicht voor ons verbergt, dan worden we niet alleen verschrikt, maar dan zien we ook de omstandigheden waarin hij tot ons komt als een spookgedaante. Toch verlaten ze niet. Ze schreeuwden van vrees. En dan staat er, maar daar stond, sprak hen Jezus aan. Want, ach, hij heeft geen lust in onze angst. In onze droefenis. In ons sterven. In ons noodgeschrei. Denk dat toch niet. O, als je in nood gezeten bent en geen uitkomst ziet, denk toch niet dat God je aan het plagen is. Dat hij als een spook, zoals iemand die kinderen bang wil maken, een laken over zijn hoofd trekt en als een spook naar je toe komt om je bang te maken. Nee, geliefde. Het was slechts een spook in de verdorde harten van zijn discipelen, maar hij was geen spook. Hij deed zich ook niet voor als een spook. Als ze goed uit haar ogen gekeken hadden, dan hadden ze moeten zeggen, dat is de meester. Dan had Johannes gezegd, zoals het bij een andere gelegenheid, dat is de Heere. Maar zo dwaas is nou het ongeloof. Als de Heere op weg is om te redden, dat we denken dat hij ons verlaten heeft en ons overgegeven heeft in de hand van de spoken, in de hand van de duivel, in de hand van het noodlot. En dan, ach, zo goed is Jezus dan ook. En terstond sprak hen Jezus aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet, zelfs geen bestraffing. Zelfs geen bestraffing. Ja, soms hebben we ook bestraffingen nodig. Harde bestraffingen. Maar er zijn ook wel eens van die bestraffingen in zijn liefde die meer pijn doen dan ze slagen. Kent u dat? Wanneer God na alles wat u verkeerd gedaan hebt, u toch weer vriendelijk aankijkt. En zegt, heb je zo'n berouw van? Ben je zo verdrietig? Kom dan maar terug. Ik zal het je niet toerekenen. Want ik wist wat van mijn maaksel was te wachten. Klein van moed en min van kracht en stof van jongs af geweest. En Petrus natuurlijk, Petrus weer antwoordde hem en zei, de Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En dat het woord indien, dat spreekt hier niet van zijn twijfel. Hij wil niet zeggen, als dat eventueel zo zou zijn. Nee, hij zegt, indien gij het zijt, zo gij het zijt.
Dat bedoelt hij ermee. Gij zijt het, zo gij het zijt. Zo gebiedt mij tot u te komen op het water.
Ja, daar zijn nogal wat gedachten over. Waarom doet Petrus dat nou? Nou, laat ik het kort en goed zeggen, zonder alle andere tegenredenen op te noemen. Hij wil graag dicht bij Jezus zijn. En dat is goed. Dat is goed. Als het enkel maar geweest was om een bravoerstukje uit te halen, dan had Jezus zich, niks ervan. Maar Jezus kijkt hem in zijn hart. En hij zegt, kom. Kom. Petrus, de man met de bruisende natuur, oh, het heeft hem ook veel tranen gekost. Maar hij is er ook wel eens uitermate doorgesterkt. Je weet hoe die was. Kijk maar bij de voetwassing. Als de Heer bezig is om de discipelen voeten te wassen, zegt hij, mijn voeten wassen in der eeuwigheid. Daar heb je. Nou, zegt Jezus, als ik je voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan mij. Hij zegt, Heer, dan helemaal. Mijn hoofd, mijn armen, alles helemaal. Nee, zegt de Heer, dat is niet nodig. Daar heb je de man Petrus. Moedig hoor. Moedig. Moet je maar eens kijken als hij in de hof van Gethsemane met zijn meester is tegen die machtige scharen tegenover hem. En dan staan ze daar als een paar mannetjes die geen enkele kracht hebben tegen die grote menigte. En wat doet hij? Hij pakt het zwaard en hij slaat de dienstknecht van de hoge priester zijn oor af. En het was hem echt niet om zijn oor te doen hoor. Hij wilde hem zijn kop doormidden splijten. Hij wilde wel sterven voor Jezus. Echt Petrus. Maar toen zei Jezus, je zwaard is geen. Zo is er geen verlossing, Petrus. Op deze weg niet. En we weten hoe dat diezelfde Petrus toch ook maar een twijfelaar was. Die machtige held zonder de genade van God zei, ik ken hem niet. Ja, zei dat meisje daar in de zaal van de hoge priester, maar ik ken je wel. Je bent een van de discipelen van Jezus. Hij zei, meid, ga weg. Ik heb hem nooit gezien. Ik ken hem niet. Je bent een zot. Wat praat je over? En zo verloochende hij Jezus. En dat wel tot 3 maal toe. Ja. Laten we maar niet denken dat we wel tegen de duivel en het ongeloof en de zonde kracht genoeg hebben om staande te blijven. Heeft Jezus niet gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Stroop je mouw maar niet op. Hij zegt, laat ze maar komen. Nee, mis, fout. Alleen uit kracht die God verleent. Daar is gebed voor nodig. Daar is geloof voor nodig. Daar is liefde voor nodig. Door het geloof gedreven om staande te kunnen blijven in de uren der verzoeking. Jezus laat het hem toe. En hij zeide, kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Hij klom dus van het schip af, natuurlijk met zijn rug naar Jezus toe. Ik kan me het meestal niet voorstellen dat je achterstevoren van een schip af kan klimmen. Maar hij geloofde nog steeds. Ook toen hij Jezus niet zag. Jezus had gezegd, kom. Hij geloofde. En hij klom van het schip af. En hij liep over het water. En de golven waren nog niet gestild. Het was nog een bruisende zee. En het water droeg hem. Want hij geloofde. Hij geloofde. De meester had het gezegd. God uit God. En wat hij zegt, dat kan je gerust doen. Dan komt het nooit verkeerd mee uit. Al zou je door de onmogelijkheid heen moeten. Onthoud dat maar, ook in je eigen leven. Laten we het samen maar onthouden. Er zijn van die tijden dat we het nodig hebben. Dat we het nodig hebben. Als de Heer het zegt, want denk erom. Petrus vroeg het niet. En verder niks.
En zonder antwoord af te wachten stapte hij op de golven. Nee, dat is het geval niet. Nee, dat is het geval niet. Geloven, dat is niet zomaar in het wilde weg leuke dingen doen. En dan denken, nou, de Heere kan me helpen, want ik heb het hem toch gevraagd. Geloven, dat is God bidden. En door het woord van God toestemming krijgen van God. Het te doen. Het woord meekrijgen. Dat is wat anders dan je zin krijgen. Want het woord dat gaat, bij mij tenminste, nogal eens tegen mijn zin in. Maar als ik dan tegen mijn zin, mijn verdorven zin in, toch naar het woord luister. Dan zeg ik, ja Heer, ik kom. En zo is Petrus gekomen. En dat mocht hij doen. En daar heeft Jezus hem toestemming toe gegeven. Beter is, je mag het zien. Jij kan hetzelfde wat ik kan. Ik kan op de golven wandelen. Maar ik vermag alle dingen. Dat mag je ook zeggen, Petrus. Door Christus die mij kracht geeft. Denken we eraan. Als we in moeilijke situaties zijn. Onoplosbare situaties. Dingen die in ons leven voorkomen. Van zegt, Heer, ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. Want de weg tussen u en mij is er niet. Maar dan zie je dat God onmogelijke dingen doet. Dan laat hij Petrus op de golven wandelen. Net zoals hij zelf op die golven wandelt. Totdat om tot Jezus te komen staat. En had hij dat nu maar volgehouden. Was nu zijn oog maar voortdurend gericht. En was zijn hart nu altijd maar door daarmee bezig. Om tot Jezus te komen. Om tot God te komen. Om gemeenschap met God te hebben. Dan staat God aan onze kant. Dan verlaat hij ons nooit. Want dat ze wel behaagt. Hij heeft gezegd, kom tot mij. O alle gij die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij. Dat kan niet fout gaan. Als je op weg bent bij hem, kan het niet fout gaan. Tot hem. Dan zal je niet verongelukken. Maar toen is dat andere gekomen, dat erg. Maar ziende de sterke wind starten, werd hij bevreesd. Ja, hij zag natuurlijk de wind niet, want die wind kan je niet zien. Maar hij zag de golven. De golven die door die sterke wind werden opgezweept. En toen staat er. En toen werd hij bevreesd. Ja, zo gaat het. Zo gaat het. Jezus zal straks zeggen. Je bent toch maar een mannetje met een klein geloof. Stel je voor dat wij alleen maar op God zouden vertrouwen. Als we over de wateren konden gaan. Als we dingen konden doen waar de wereld van zou zeggen. Dat is onmogelijk. Maar die man, die heeft het toch gedaan. Stel je voor. Stel je voor dat we daarop zouden moeten leven. Waar zou dan ons geloofsleven blijven? Dan waren we de ellendigste van alle mensen. Nee. Petrus is geen groot gelovige. Een groot gelovige noemt de Heere die vrouw uit Syrië-Fenicië. Die kwam, ze hoorden er helemaal niet bij. Je weet wel, daarboven. Uit het heidense land. Met haar dochtertje die zo ontzettend ziek was. En niemand kon ze genezen. En die tegen de Heere zei, ach Heere, help toch. En de Heere zei, hij kan toch het brood van de kinderen niet nemen. En aan hondeltjes geven. En nee, ze vroeg geen teken. Maar ze zei, ach Heere, een hondeltje. U kunt toch een hondeltje niet ontzeggen de kruimpjes die vallen. Van de tafel der kinderen. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt die vrouw, groot is uw geloof. Hoi. Die had niet nodig om over het water te komen. Die zei niet dat de Heere dit of dat moest doen. Dan zou ze in hem geloven. Nee, de Heere drukte ze als het ware neer. De Heere zei, maar hoe kan ik je wel doen? Je bent een heiden. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Hoe durf je tot me te komen? Ach, Heere, zegt ze, maar hondekes, die mogen toch wel
kruimpjes hebben. Er is toch niemand zo slecht om zo'n diertje wat in die Oosterse huizen rondliep en een kruimpje van de grond aflekte een schop te geven. Wel eer, dit ben ik, zegt hij. Groot is uw geloof. Petrus moest leren waar het ware geloof in bestond. En als hij maar een ogenblik zijn oog van Jezus afhoudt, dan zinkt hij in het water. En die vissersman Petrus, ik denk dat hij mans genoeg was om naar de kant te kunnen zwemmen, zonk weg. Ach, in zulke omstandigheden, dan schieten alle krachten tekort. Als je je oog van hem afhoudt, als je op de golven ziet, op de omstandigheden ziet, op je eigen zonde ziet, op de ellende van je gezin, op de narigheid en het ongeloof in de gemeente, dan zou je wegzinken. Zou je zeggen, ik heb mijn arbeid te vergeefs besteed. Het is toch allemaal niks. Met mij niks en met mijn gezin niks en met de gemeente niks. Het is allemaal niks. De golven gaan toch hoger. De golven zullen me verzwelgen. Hier is geen pad meer. Hier kan ik niet verder meer. Zo ziet het ongeloof, zeg ik. We zijn er ook niet vrij van. Hè? Laten we het maar eerlijk zeggen voor God. Het is wel erg dat het zo is, maar het is geen schande om het voor God te belijden. Dan zijn we tenminste daarin eerlijk voor God. Al kunnen we daar dan niks mee verdienen, maar dan zijn we daarin eerlijk dat we voor God zeggen, Heere, ik zink weg. Zo riep hij, Heere, behoud mij. Toen werd in de nood zijn oog weer op hem gericht. Heere, behoud mij. Nee, we kunnen niet zeggen, ach Petrus, had je dan maar niet aan de Heere gevraagd, dan had je ook deze schande niet hoeven door te maken. Ach, God is de grote goudsmid. En hij weet hoe hij het goud louteren moet. Daar heeft hij allemaal zijn eigen manieren voor. Laten we het niet beter weten dan God. En laten we ook niet altijd door blijven blikken op hetgeen we verkeerd gedaan hebben. Want ik denk dat Petrus ook wel gedacht had. Had ik dan maar in de schuit gebleven. Had ik dan maar net als Jacobus en de andere Johannes niet zo handje de voorste geweest om bij Jezus te willen zijn. Ach, geliefde, Petrus is Johannes niet en Johannes is Jacobus niet. En ik ben u niet en u ben ik niet. God heeft met ieder van ons zijn eigen manier van handelen en van wandelen. Petrus, de rotsman, hij werd daartoe gevormd. Hij was niet zo geboren. Nee, we worden niet met genade geboren. Het was alleen Johannes de Doop. We worden ook maar als Simon, Jonas' zoon, geboren. Maar, als God ons door zijn woord aan zijn zijde getrokken heeft. Als we waarde gezien hebben, gevonden hebben in de dienst van God. Dan gaat God ons vormen tot een instrument in zijn hand. En dan zal Petrus toch de rots worden. De rots op wiens belijdenis, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, zijn gemeente gebouwd zal worden. Die door de poorten van de hel niet zal worden overweldigd. Wel nu, denk ook maar eens aan uzelf in deze omstandigheden. Wat is uw geloof, uw waard? Zinkt je misschien ook steeds dieper, dieper in de golven? Wel nu, hier hebben we het voorbeeld. Dit mag u sterken. Al was het dan een klein geloof, al was het dan een wankelend geloof, het was toch een waar geloof. God liet hem niet omkomen. Daarvan nog een woord. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niet zitten daar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het 13e van Psalm 73. zwak geloof, klein geloof.
Zoek altijd naar buitengewone dingen. Kijk maar, ook kinderen Gods, juist kinderen Gods. Als je met hen spreekt, let er maar zo. Dan spreken ze maar weinig over het kruis van Golgotha. Over het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dan zullen ze eerst spreken, ja maar, toen heeft de Heer mijn gebed gehoord. En toen heb ik een uitredding gehad. En toen, dat is toch heel kennelijk geweest. Mensen zijn er getuigen van. En dat is allemaal goed. Dat is allemaal mooi. Maar je kunt er niet mee over de golven en over de baren. Petrus is hierin geen voorbeeld voor ons. Trouwens, stel je voor dat wij alleen op grond van zulke dingen Jezus zouden geloven. Er zou geen eind van zijn. Nee, klein geloof is wel waar geloof. Maar we moeten er van af om die Petrus tekenen te zoeken. Om zeker te zijn van Gods genade. Aan ons bewezen. Maar waar moeten we dan op hopen? Wel op Gods woord. Op Gods woord. Daar moeten we op hopen. Op het evangelie van Gods genade. Op het naakte kruis van Golgotha. Probeer toch niet je zaligheid te bouwen. Op wat wisselende omstandigheden. Op wat wonderlijke dingen in je leven. Er zijn er al wat mee verloren gegaan. Die zonder Jezus gebouwd hebben. Op wat wonderlijke dingen. Wonderlijke uitredding. Soms ook nog dingen die echt gebeurd zijn. Waar je als mens je over verwonderen moet. Ja, zeker, dat kan. Dat kan. God heeft soms ook het gebed van onherboren mensen willen horen. Er staan voorbeelden van in de Bijbel. Maar buiten Jezus is geen zaligheid. Buiten het zien op hem. Hij is de middelaar Gods en de mensen die in onze plaats zou staan. En daarom willen we vastheid hebben in ons leven. Willen we getroost en zalig onze weg gaan. Zie op hem. Geloof in hem. Laat die wonderen aan God over. Als hij het wil doen, goed, laat die wonderen doen. Maar als hij geen wonderen in ons leven wil doen, laten we dan naar dat grootste wonder dat op aarde gebeurd is. En waar al die wonderen uit voortkwamen. Waar ook die wonderen van Jezus de mensen toe moesten leiden. Zoals ik in het begin gezegd heb. Dat ze in hem geloofden. En dat ze zouden zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, van de Vader gezonden. En dan zult u ook aan de voeten van het kruis nog kunnen zeggen, ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, die eigenlijk ben. Dan bent u toch gered. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Niet omdat ge door zijn wonderen aan zijn jas zou hangen. Maar opdat hij door zijn bloed stortte. De dood ingegaan. Om mijnentwil van God verlaten. Om mijnentwil de eeuwige nacht ingegaan. Dragende mijn ongerechtigheden. In de diepte der kolken weggezonken. Mijn God, daarom zal ik u voor eeuwig loven. Dus, gemeente, niet die buitennissigheden. Al zou de Heer het zoals Petrus hem nog een ogenblik toestaan te doen. Wat houdt hij ervan over als hij niet op Jezus ziet? Dan ontvalt hem het wonder ook, want dan is hij net als een ander mens. Dan zinkt hij in de golven. Gode zij dank. Was er in zijn leven meer dan alleen maar op de golven wandelen. Hij kon ook zeggen in zijn diepste ellende. Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Daar lag de bodem van zijn behang, de band door God gelegd. aan zijn ziel. Wel nu, dit is de toepassing. Hoe denkt ge over hem? Hoe staat u tegenover hem? Wat betekent Jezus in uw leven? Dat is de vraag waar het om gaat. Ook nu. Zeg u ook nog steeds. Ja, maar. Ik wil me bewijzen. Ik wil vastigheid hebben. Ik zou willen dat Jezus zijn wonder deed. Dat hij mijn gebed is hoorde ten opzichte van mijn werk. Van mijn huwelijk. Van mijn kinderen. Van mijn bezittingen. Van mijn gezondheid. En als hij dat dan nou maar hoorde. Dan zou ik zeggen, ja heren. U hoort me toch. Nou, maar wat zou u dat baten? Als u hem dan niet lief hebt, als u borg en als u zalig maakt. Al zou u over de schelde kunnen lopen naar de andere kant voor het oog van duizenden mensen. Door het gebed tot Jezus. En dan? En dan verder niks? Dacht u dan getroost en zalig te kunnen leven en sterven? In geen deel. Laat dan de wonderen die God gedaan heeft. Want zo was het bij Israël. En zo is het nog. Die wonderen die God hier gedaan heeft, dat is niet niks hoor. Dat is niet niks. Die wonderen die God hier gedaan heeft, zijn tekenen. Tekenen dat we zouden zeggen. En dan bent u toch de Messias. De enige redder. De zaligmaker van zondaren. Die zelfs Petrus met zijn zwak geloof niet heeft laten opkomen. Want het mogen dan zwak zijn. Het was toch een echt geloof. En als u een echt geloof hebt. Al is het dan maar zwak. Dan zult u toch behouden worden. Dan zult u toch zalig worden. Hoe menigmaal ge dan ook misschien teleurgesteld zijt. In uw verwachting van de Heere. Maar in die verwachting die Petrus had Heere geweest. Alle dingen. Is die niet beschaamd. Gij weet dat ik. U liefhebt. Wat is het antwoord van uw ziel? Hoe denkt u over Jezus? Wat verwacht u van hem? Hij is in de wereld gekomen. Niet om rechtvaardigen te roepen. Ook niet om mensen wonderen te laten doen. Maar hij is in de wereld gekomen om wonderen te doen. En wat is dan het wonder? Dat hij ook vanmorgen onder ons wil verkondigen. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Zondaren zoals u. En wie ge dan ook zijt. En wat u dan ook geweest zijt. Zoals u hier in de bank zit. Van voor tot achter en van boven tot onder. Om u zalig te maken. En daarom heeft hij het woord der redding gebracht. Wat is hier op uw antwoord? Hoe denkt u over hem? Waarin hebt u hem nodig? Alleen maar voor tijdelijke dingen. Wonderlijke dingen. Over het water te lopen. Als dat alles wat Petrus gehad had, dan zou het nog voor eeuwig te weinig geweest zijn. Want dat heeft Judas ook gehad. Judas heeft wis en zeker ook wonderen gedaan. Anders zou hij wel opgevallen zijn. In de 12 als hij de enige geweest zou zijn die geen wonderen gedaan had. Dan was hij wel onderkend, uitgekend. Maar hij heeft met de andere 11 ook wonderen gedaan. Maar wat heeft hem dan ontbroken die Judas als hij ook wonderen gedaan heeft? Wel dat ene waarzonder we niet zalig kunnen worden. Het geloof dat door de liefde is werkende. Hij heeft de liefde Gods niet gekend. Hij heeft zijn eer gezocht. Hij wilde op de golven lopen. Hij wilde door de mensen worden aangezien en gegroet met rabbi, rabbi. Maar hij had hem niet nodig als zijn schuld overnemende borg. En als zijn alles betalende. Middelaar. En daar gaat het om. Want al had u nu alles uit Jezus. Wat u zo graag zou willen hebben. En u vond in hem niet het lam Gods. Dat u zonde wegdraagt. Dan moet u straks toch zonder hem. Voor het gerichte Gods. Verschijnen. Maar omgekeerd is het ook waar. Al heb u dan een geloof. Waar nog heel wat op aan te merken is. En al gaat u dan ook tot uw eigen schande. De kolken in. En komt u met een nat pak boven. Dan staat hij straks op de schuit. Samen met Jezus en de andere discipelen. Het water druipt hem uit zijn kleren. Dan draagt hij zijn schande nog mee. Ja, dat wel. Maar dit weet hij ook. Jezus heeft hem niet laten zien. Hij heeft niet gezegd, ben jij een gelovige? Dan ga je nou. Nee, dat doet Jezus. Dat doet hij nooit. Dat zal hij ook u niet doen. Amen.
Lieve heren, mogen we ons zo met onze hele ziel op u verlaten. Want er is geen andere redder. Er is niemand anders die ons behouden kan. Er is niemand anders die ons helpen kan dan u alleen. In onszelf zijn we ellendige tobbers. We komen nooit waar we wezen moeten. Maar u hebt er een middel voor. Uw kracht is sterk. Uw macht zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Ge zult Petrus niet laten verdrinken. Ge zult het ons ook niet doen. Als we onze hoop in het hachelijk slot vestigen op den Heere onze God. Als we met Petrus uitroepen, Heere help me. De zulke heb u nooit alleen gelaten. Mag het zo ook zijn in het midden van deze uw gemeente, Heere. Brengen ons tot dat echte Petrus geloof. Al is het dan maar zwak, maar het was toch echt. Gij hebt hem geholpen, gij hebt ons een exempel, een voorbeeld gegeven. Want dat doet ge nog. Aan armen uit genaai hulpen ter verlossing tonen. Geslaat hun zielen ga. Hoor ons, Heer. Ter wille van het enige offer van uw volmaakte gerechtigheid. Die redt van de dood om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 145, daarvan het derde vers. Geliefde, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.